Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen naar Psalm 136. Psalm 136 vers 1 en 3. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. En ook vers 3. Loof de Heer, opperheer, buig u nederig voor Hem neer. Psalm 136 vers 1 en vers 3. Ook in deze dienst willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij Psalm 48. Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God. Wij zingen dus Psalm 48 vers 6 als antwoord en instemming met de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, we danken u dat wij op dit moment in deze bijzondere dienst samen mogen zijn. Rondom Kees-Jan en Elina. Zij hebben hun ja-woord uitgesproken voor de burgerlijke overheid. Zij hebben zich en elkaar mogen verbinden. Een woord van trouw gegeven. En nu zijn zij gekomen om voor u neer te knielen. Om uw zegen te vragen. Om zich voor u neer te buigen. En te bidden, Heere, of u bij hen bent. Zoals Jacob dat zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Heere, geef dat het zo ook in hun harten mag zijn. Vreugde, blijdschap. Verwondering dat zij elkaar hun ja-woord mochten geven. Maar ook dat diepe verlangen dat u meegaat. Dat ze dat niet alleen hoeven te doen. Dat ze niet zonder uw geest en zonder uw genade de toekomst in zouden gaan. En Heere, dan danken wij u dat wij op deze mooie dag, maar misschien ook wel drukke dag waarvan alles gebeurt, nu dit moment van stilte hebben. Bijeengekomen. Om te luisteren, om tot u te bidden, om een rustmoment te hebben op deze dag en ook daarin te mogen delen in het verlangen van Kees-Jan, van Elina. Heere, geef ons samen dan een goede dienst. Geef ons uw zegen als wij hier zijn. Help ons om naar uw woord te luisteren. Help ons om ons open te stellen en de woorden niet om wat voor reden dan ook af te houden. Wij kunnen zo makkelijk onze barrières opbouwen. We kunnen zo gemakkelijk ons afschermen en afsluiten. Heren, geef een open en een ontvankelijk hart. Ja, Heren, en we bidden dat u ook uw Heilige Geest geeft in het luisteren, in het spreken. Heren, werk met uw geest. Want onze harten zijn onwillig, we gaan onze eigen gang. Maar als uw geest werkt, wie zal het tegenhouden? U werkt onweerstaanbaar in de harten van mensen, Heere. En daarom vertrouwen wij en zien we op tot u, dat u ook in deze dienst uw genadewerk laat verkondigen en dat het zijn zegen mag hebben. We bidden, Heere, voor Kees-Jan en Elina in bijzonder, dat ook zij dit woord dat ze meekrijgen vanuit de Bijbel mee mogen dragen, dat het een richtsnoer zal zijn in hun huwelijksleven, dat het hen helpt om te leven, ook in het leven van alle dag, maar ook in hoogtijddagen en in duistere dagen die misschien op hun levenspad zullen komen. Gij weet het, u bent degene die het heden kent en de toekomst overziet. Wij weten het niet. Heere, laat uw woord hun richtsnoer mogen zijn. Laat uw genade hun troost mogen zijn. Laat uw liefde hun vreugde mogen zijn. Heere, zo bidden we voor hen. We bidden voor de ouders. We bidden voor de grootouders. We bidden voor broers en zussen. Iedereen die met hen verbonden is en bij hen is. Heere, we danken u dat we zo samen zijn. En geef ons uw onmisbare zegen. Hoor ons dan omwille van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij gaan een gedeelte lezen uit het woord van God. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 16. We vinden het in de liturgie. 1 Johannes 4. De apostel Johannes heeft, toen hij al een hele oude man geworden was, 3 brieven geschreven. Hij heeft het evangelie van Johannes geschreven, waarin hij vertelt over het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Maar hij heeft aan het einde van zijn leven ook enkele brieven geschreven. En wat dan opvalt is de warme toon van deze brieven, waarin hij de mensen in de christelijke gemeente aanspreekt. En ze aanspreekt als geliefden. Hij zegt zin voor zin diepe dingen. Dus het is belangrijk om het te lezen en tot ons door te laten dringen. Het gedeelte dat wij gaan lezen is uit 1 Johannes 4, de eerste brief, hoofdstuk 4. Dan lezen we 7 tot en met 16. En dan zal vers 16 jullie huwelijkstekst zijn waar de preek ook straks over gaat. Het woord van God spreekt als volgt hier tot ons. Geliefden, laat ons elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker van de wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde, en die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Tot zover de lezing van de schrift. Zoals gezegd is 1 Johannes 4 vers 16 de tekst voor de prediking en ook jullie trouwtekst. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde, en die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. We schrijven boven de preek als het thema God is liefde. En we hebben drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste de liefde kennen. Wij hebben gekend de liefde die God tot ons heeft, zegt de tekst. Ten tweede de liefde geloven. Wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. En dan ten derde blijven in de liefde. God is liefde en die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dus daar willen we in de prediking over na gaan denken. Maar voordat wij dat doen, gaan we samen zingen. Laten wij dat doen uit Psalm 103, vers 2 en 11. Voor het zingen van deze psalm wordt er tijdens het orgelspel gecollecteerd. Er is één collecte die bestemd is voor de kerk. Wij zingen Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook vanzelf, loof de Heer, gij zijne lege schade. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Psalm 103, vers 2 en 11. Gemeente, wij schrijven boven de preek, God is liefde. En onze eerste gedachte is de liefde kennen. Ja, een huwelijkspreek die gaat over de liefde, dat kan ook bijna niet anders. Als we om ons heen kijken en je luistert naar de radio, zeg maar, of je komt in de muziekwinkel, de meeste liedjes gaan over de liefde. Het is iets wat ons toch altijd weer bezighoudt. Het is ook geen wonder. Waarom denken wij zoveel na? Waarom zingen wij over de liefde? Misschien wel hierom, omdat het menselijke hart te groot is om genoeg te hebben aan zichzelf. We verlangen naar meer dan alleen maar onszelf. Ieder mens verlangt ernaar om liefde te geven en liefde te ontvangen. Ieder mens verlangt ernaar om liefde te hebben. Dat geeft je vreugde. En om geliefde te zijn, om de liefde te ontvangen. Stel dat er geen liefde in de wereld was. Dan zou ieder mens voor zichzelf sterven. Stel dat er geen liefde in de wereld was. Dan zou de menselijkheid, dan zou de mensheid sterven. Wij kunnen niet zonder de liefde. En het is iets wat wij, ja, waar we dus telkens weer over nadenken, waar we van zingen. Maar dat betekent niet dat we het begrijpen. Het is en het blijft een mysterie. Het is een geheim. Het is misschien wel iets heiligs. Liefde. Wij krijgen dat niet in de vingers. Wij moeten zeggen telkens weer dat het een verborgenheid is. Dus Kees-Jan en Elina, als jullie hier zijn, dan is dat omdat jullie elkaar lief hebben. Jullie hebben elkaar beloofd om een leven lang samen op te trekken. En jullie hebben de toekomst. Jullie hebben besloten om samen de toekomst in te gaan. En een toekomst van trouw en van liefde. En dat is een mysterie. Dat is een geheim. Ik weet niet, ik heb niet precies gevraagd hoe lang het geleden is dat jullie verkering kregen. Een paar jaar geleden, zeg maar. En voor die tijd, je kende elkaar niet eens. Je had nooit van de ander gehoord. Hoe kan dat? Dat twee mensen die elkaar niet kennen, elkaar ontmoeten, elkaar beter leren kennen, elkaar gaan liefhebben, en zelfs zozeer dat jullie het verlangen hebben om in de toekomst, wat jullie ook overkomt, samen te delen. Altijd, zo hebben jullie beloofd, totdat de dood jullie scheidt, in lief en leed samen te zijn. Dat is een wonderlijk gegeven. Dat krijgen wij niet klein. Dat kunnen wij niet begrijpen, dat dat gebeurt. Wie kan daar nu schouderophalend aan voorbij gaan en zeggen, nou, dat is er gewoon iets. Dat kunnen wij niet de gewoonste zaak van de wereld noemen. Elke keer weer is dat een wonderlijke, een mysterieuze zaak. Te meer als we denken dat we liefde niet kunnen kopen. Dat we liefde niet kunnen dwingen. Dat je geen recht hebt op liefde. Betaalde liefde bestaat niet. Dat is geen liefde. Dat is onmogelijkheid. Je hebt geen recht op liefde. Je kunt een ander er niet toe verplichten. Maar als je het ontvangt, dan is dat geweldig. En als je het geven mag, is dat heerlijk. Nu zegt dit Bijbelvers niet iets allereerst over de liefde van mensen onderling. Dat is al een verborgenheid, een mysterie. Een geheim dat wij niet kunnen kennen. Maar dit vers zegt nog iets. Wij hebben gekend de liefde die God tot ons heeft. En dat woord kennen, dat is niet alleen zo je verstand, je ratio. Je gebruikt je hersens en dan weet je het. Nee, dat woord kennen vanuit de grondtaal, dat is, ja, we hebben dat gekend. Wij hebben dat leren kennen. Wij hebben dat ervaren. Dat is ons overkomen. Dus Johannes hier, die oude Johannes, die kijkt terug op zijn leven. En het is al tientallen jaren geleden dat dat gebeurd is. Maar nog steeds, hoe oud hij is waarschijnlijk al over de 90 als hij deze brief schrijft. Maar hij wordt er weer door geraakt. Wij hebben gekend de liefde die God tot ons heeft. En daarmee geeft hij uitdrukking aan de verbazing eigenlijk, aan de verwondering. Dat ons nu overkomen is. Dat wij dat hebben mogen ervaren, dat God ons lief heeft. Dat is de ontdekking, grote ontdekking, belangrijkste ontdekking in zijn leven geweest. Dat God hem lief heeft. Want dat staat, de liefde die God tot ons heeft. De liefde van de ene mens ten opzichte van de ander. Dat is al bijzonder. Dat is al een heerlijke ervaring. Maar hier gaat het over God. Kijk, als twee mensen elkaar lief hebben, dan zijn dat en blijven dat twee onvolmaakte mensen. En ook de liefde voor elkaar blijft onvolmaakt. Maar God die liefde is, die volmaakt liefde is, geeft zijn volmaakte liefde aan een mens. En wij hebben dat gekend, zegt Johannes. We hebben dat mogen ervaren. Het is ons overkomen. Hij zegt in vers 7 en vers 10, als hij de mens aanschrijft, dan zegt hij, geliefden. En ik heb er niet nagekeken, maar misschien dat er een modernere vertaling is die daarvan heeft gemaakt. Lieve mensen. Ik denk dat dat niet goed zou zijn in dit geval. Ik weet helemaal niet of die mensen wel van die lieve mensen waren. Ze waren geliefden. Dat is wel wat anders. Ze waren geliefd. God had hen lief. En niet omdat het lieve mensen waren. Hij zegt dus ook niet, lieve mensen, laat ons elkaar lief hebben. Maar hij zegt, geliefden, laat ons elkaar lief hebben. God geeft zijn liefde aan mensen. Nou, dat is iets wat uiteindelijk het hart van het christelijke geloof uitmaakt. Misschien zijn er hier mensen die niet zo vaak in de kerk komen. Of zelden, of nooit. Of misschien zijn die mensen die er toch wel zo in de loop der jaren een beetje van afgegroeid zijn. En die denken, ja, dat christelijke geloof begrijpt het niet goed. Nou, dat is ook zo. Een christen begrijpt het zelf ook niet. Want het hart van het christelijke geloof, dat is dat mysterie, dat is dat geheim. Dat wij kennen, dat wij hebben leren zien, dat wij hebben ervaren dat God ons lief heeft. Ja, dat kun je eigenlijk niet uitdrukken. Het is soms ook heel moeilijk om dat vast te houden, ook voor christenen. Het is soms heel verleidelijk om dan je godsdienst maar te laten verglijden in regels, afspraken, gewoonten. Dit zijn onze manieren, zo doen wij dat. Maar dat is niet de kern van het christelijke geloof. Christelijk geloof is dat, ja, ik zou bijna zeggen, dat duizelingwekkende besef dat God ons lief heeft. En dat betekent dus misschien dat iemand zegt, ik ken dat helemaal niet. Ik heb altijd bij godsdienst gedacht aan, nou ja, die buitenkant. Mensen die op een bepaalde manier leven, spreken me niet zo aan. Nee, maar dit is de kern van het christelijk geloof. Die ervaring. We hebben gekend dat God ons lief heeft. En tegelijkertijd moet je daarvan ook zeggen, hoe kun je dat ooit onder woorden brengen? Hoe kun je dat vertellen? Hoe kun je dat overdragen? Het is en blijft een geheim. Maar Johannes die zegt het. Hij spreekt over ons. Wij hebben gekend de liefde die God tot ons heeft. Dus hij kan het niet uitdrukken in woorden, maar hij zegt als het ware aan de mensen aan wie hij schrijft, jullie weten wel wat ik bedoel. Jullie kennen die ervaring ook. Maar goed, misschien is iemand die zegt, ja, maar zo bijzonder is dat helemaal niet, want er staat toch bij in de tekst, God is liefde. God houdt van alle mensen. Dat is toch niet zo uitzonderlijk? God houdt van alle mensen. God is liefde. Nou, dat is wel iets om even bij stil te staan, wat daarmee bedoeld wordt. Ja, er staat, God is liefde. En wij maken ervan, nou, als God al bestaat, dan, ja, dan is hij in ieder geval liefde. Anders kan die niet zijn. God is liefde, dus uiteindelijk komen we goed met alle mensen. En voor we het weten maken we van die woorden, God is liefde, zoiets als, nou, je hoeft God niet zo serieus te nemen. Het maakt niet zoveel uit hoe je leeft. Het komt allemaal wel goed. Uiteindelijk valt het allemaal wel mee. We hoeven ons niet zo druk te maken om wat God zegt of wat de kerk zegt. Nou, zo is het dus niet. God is liefde betekent niet dat God van alle mensen houdt en dus ook wel van mij. Nou, stel je voor, Elina, dat Kees-Jan dat tegen jou zou zeggen. Kees-Jan komt naar je toe en die zegt, Elina, ik hou van alle mensen in de wereld, dus ook van jou. Ik denk niet dat je dat leuk zou vinden. Of omgekeerd. Je wilt horen dat Kees-Jan zegt, ik hou van jou zoals van niemand anders. Je bent uniek voor mij. Je bent de enige. Echte liefde is exclusief. Echte liefde sluit anderen ook buiten. echte liefde heeft. Trouw nodig. Daarom hebben jullie elkaar ja, liefde beloofd. Maar ook vooral trouw beloofd. Je bent getrouwd. Want je hebt dat bijzondere voor elkaar. Jullie samen en verder niemand. De trouw voor elkaar die heb je nodig. Om voor elkaar bijzonder te zijn. Exclusief te zijn. En zonder die trouw zal de liefde verdwijnen. Nou, Gods liefde is ook exclusief. God houdt niet van alle mensen. Ja, God is liefde, dat is waar. Maar juist omdat God liefde is, haat hij het kwade. Juist omdat het God liefde is, haat hij de zonde. Juist omdat God liefde is, straft hij de zonde. Stel nu dat Gods liefde zo was dat hij alles en iedereen accepteerde. De moordenaar en het slachtoffer, God heeft ze allemaal lief. Mensen die om een ander geven, altruïstisch zijn. En mensen die egoïstisch zijn, het maakt niet uit, God houdt van alle mensen evenveel. Zou dat liefde zijn? Zou dat liefde zijn? Nee toch? God houdt van het goede. Gods liefde is altijd liefde tot het goede. Dus juist omdat God liefde is, pure, zuivere liefde, daarom haat hij het slechte, het kwade. Zijn liefde strekt zich uit tot het goede. Nou, dan stellen we die vraag nog een keer. Heeft God mij lief? Heeft God u lief? Heeft God jou lief? Vind je dat vanzelfsprekend? Dat roept de vraag op of wij wel zo goed zijn. Wees eens eerlijk naar jezelf. Zou God redenen hebben om u en om jou lief te hebben? We kunnen die, heb ik net gezegd, we kunnen de liefde van mensen, de liefde van God, niet zomaar afkopen, niet betalen. We hebben er geen recht op. We kunnen het ook niet zomaar veronderstellen. Kijk eens naar jezelf. Bedenk eens wie je echt bent. En als God dan het goede lief heeft, zou God je dan lief hebben? Nou, dat is meteen ook de verwondering van een christen. Om jezelf te kennen en te zeggen, en toch heeft God mij lief. Hoe kan dat? Als je jezelf eerlijk bekijkt, dan weet je dat je niet volmaakt bent. Dat er zonden zijn. Dat er slechte, in en in slechte dingen in het hart van een mens leven. En toch heeft God mij lief. Nou, zo komen we bij de tweede gedachte. De liefde geloven. Johannes zegt nog meer dan alleen we hebben gekend de liefde van God. Hij zegt ook we hebben geloofd de liefde van God. En dat woord geloven betekent niet, nou ja, ik geloof wel dat God mij lief heeft. Zo van ik veronderstel dat wel. Nee, in het Grieks, de taal waarin Johannes dit schreef, betekent dit woord altijd ook vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat God ons lief heeft. Nou, hoe kan hij dat zeggen? Hoe kan hij dat zeggen? Om dat te zien moeten we ook de gedeelte, de versen daarvoor lezen. En daar staat er dat in vers 9, hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. En vers 10, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Dus wij hebben dat geloofd, wij vertrouwen dat, ondanks dat wij zijn zoals wij zijn. Met onze onvolkomenheden, met onze zonden, met onze slechtheden. Dankzij Jezus Christus. Johannes zegt het hier, God zond zijn zoon tot een verzoening. En hij zegt het kort. Hij vraagt van ons dat we nadenken, dat we de tijd nemen om de woorden te laten bezinken. Verzoening, herstel van die relatie. Door Jezus Christus. En dan denkt hij aan het kruis, dat Christus gekomen is, dat Christus zich heeft laten veroordelen, dat Christus zich heeft laten kruisigen, dat Christus zich heeft laten doden voor ons. Dat Christus die straf gedragen heeft die wij verdiend hebben. Dat God die haat tegen de zonde op zijn zoon heeft gelegd. En dat Christus de dood inging tot een verzoening voor onze zonden. Hij droeg de straf die wij hadden verdiend. En daarom zien wij in de dood van Christus, in het kruis van Christus, twee dingen. Aan de ene kant, God gaat echt niet aan u, aan jou, aan mijn zonde voorbij. Gods liefde is niet dat hij zegt, zand erover. Gods liefde is niet dat hij zegt, nou, laat me zitten. Gods liefde brandt van liefde tot het goede. Gods liefde brandt van afkeer van het kwade. En hij zal de zonde straffen. Kleine zonde, grote zonde. Waarom? Omdat hij volmaakte liefde is. Maar juist daarom heeft hij ook zijn zoon gezonden. En heeft hij Jezus Christus gegeven, die mijn straf dragen zou. Die zou lijden wat ik moest lijden. Die de toorn van God op zich genomen heeft. En zo gaf God zijn zoon in deze wereld uit liefde, zegt de tekst. De liefde van God, daar begint het mee. Niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gegeven heeft, gezonden tot een verzoening. Nou, dat zijn dus die twee dingen. We laten staan dat God zuivere liefde is en dus de zonde haat. En we laten staan dat God zijn zoon gaf, die de straf voor ons wegdroeg. Nou, dan komt dat woord geloven in beeld. En dan zegt Johannes, wij hebben dat geloofd. Wij hebben dat geloofd, wij hebben ons daaraan overgegeven. Wij hebben ons daaraan toevertrouwd, we aanvaarden dat. Ik heb helemaal geen recht op de hemel. Ik heb geen recht op de liefde van God. Ik heb nergens recht op. Maar toch, ik geloof dat omdat Christus zijn zoon gezonden heeft voor mij. Nou, dat is geloof. Geloof richt zich op de Heer Jezus Christus. Het is de liefde geloven. Het is de liefde aanvaarden. Jullie hebben elkaar je ja-woord mogen geven. En dat ja-woord is een woord van geloof. Dat je je vertrouwen, je overgave aan de ander uitspreekt. Dus dat ja-woord is de basis ook voor jullie huwelijksliefde. Als je geen ja had gezegd, wat dan? Ja, dat kan niet. Je kunt het huwelijk alleen ingaan als je elkaar je ja-woord geeft. Maar zo is het ook geestelijk. Het geloof is als het ware een ja-woord dat je aan Christus geeft, waarin je aan God toevertrouwt. En zo mogen wij dat ja-woord geven, ons toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Als je dat nu niet doet, hè? Als we dat ja-woord nalaten en als dat geloven niet is, ja, dan plaatsen wij onszelf buiten die liefde van God. En daarmee is die liefde van God, God is liefde, ja, maar in de Heer Jezus Christus. Wat dat betreft is het christelijk geloof ook radicaal exclusief. Jezus Christus alleen. We kunnen moslims zien, we kunnen hindoes zien, we kunnen boeddhisten zien met hun godsdienst. Maar kennen zij de liefde van God? Nee. Want God is liefde en haat het kwade. God is liefde in de Heer Jezus Christus. Dus daarom kunnen wij die woorden God is liefde niet misbruiken. En zeggen, nou, het loopt allemaal wel goed af met iedereen. In Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus. En als wij dat woord nou niet geloven, als we ons daar afzijdig van houden, als we op onszelf blijven, ja, dan plaatsen wij ons buiten de liefde van God. En daar zijn we mee begonnen. Zonder liefde sterft een mens. Zonder liefde van God sterft de mens de eeuwige dood. Als God ons niet lief heeft, houden we niets over. Als God ons integendeel straft, eerlijk en terecht voor wie wij zijn, in onze zonde, dan zullen wij moeten leven in de eeuwige dood. En daarom zegt Johannes erbij, we hebben gekend en geloofd, wij hebben ons daaraan toevertrouwd. Wij hebben beleden dat in de Heere Jezus Christus de liefde van God schittert. En buiten hem absoluut niet. We gaan naar de derde gedachte. Laten we nog nadenken over de slotwoorden van het vers. God is liefde en die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Wat is dat blijvende liefde? Blijvende liefde van God en blijvende liefde van elkaar. Zo mag je dat denk ik lezen. Het gaat over liefde tussen mensen, het gaat over de liefde van God. We hebben het gehad over de liefde, een mysterie, een geheim, een verborgenis, een verborgenheid die we niet begrijpen. Maar een mysterie is altijd kwetsbaar. En het kan zo gauw barsten. Het kan zo gauw stuk zijn. Liefde kan zo makkelijk vervluchtigen. En daarom moeten we er zuinig op zijn. Blijf in de liefde. Ik denk dat dat niet allereerst betekent, je moet liefde geven en nog meer liefde geven. Maar ook durf de liefde te ontvangen van de ander. Durf te aanvaarden dat je geliefd bent. Dat die ander zijn of haar liefde geeft. Blijf je verwonderen dat er iemand is die met je het leven wil delen. Dat je samen zo de toekomst in mag gaan. Blijf dan, Kees-Jan, in de liefde van Elina. Elina, blijf in de liefde van Kees-Jan. Wie blijft in de liefde, blijft in God. Ik denk dat God het zo gezegd heeft in zijn woord. Als wij de liefde voor mensen onderling, concreet, praktisch, elke dag weer. Als we dat laten vervluchtigen, kunnen wij ook de liefde van God niet ontvangen. Als we toestaan dat we de ander gaan minachten, als we de ander gaan haten, als we ons ergeren en stoten aan de ander in plaats van hem of haar lief te hebben. Als we de liefde niet meer willen ontvangen, dan blijven we ook niet in God. Dan raken we God kwijt. En tegelijkertijd als wij dat mogen doen, de liefde voor elkaar blijft daarin. Daar is God aanwezig. Daar blijft God ook. Daar is hij in. God is niet zo ver weg als wij vaak denken. Hij is aanwezig in jullie liefde voor elkaar. Blijf die in de liefde blijft. Blijft in God. En God in hem. Dat is de taak en de plicht van een christen. Je kunt de liefde niet dwingen. En toch is het een gebod om elkaar lief te hebben. En te blijven in die liefde. Dat we het nooit automatisch en vanzelfsprekend gaan vinden. Dat we liefde geven en liefde ontvangen. Want het is het niet. Het is telkens weer iets wat een mysterie is. Een verborgenheid blijft. Een geheim is. En het vraagt onze inzet, onze offervaardigheid. Onze bewuste liefde. Onze activiteit. Zoveel huwelijken zijn er. Waar het moeilijk wordt en waar de liefde uit verdwijnt. En dan wordt het spannend in een huwelijk. Blijf in die liefde. Blijven. Loop er niet voor weg, staat er als het ware. En daar blijft God in. Maar bovenal blijf in de liefde van God. Liefde voor elkaar, ja. Maar ook de liefde van God. Ook dat geheim is zo kwetsbaar. Ook dat kan te groot zijn voor ons menselijk verstand. Ook daar kunnen we zo makkelijk aan gaan twijfelen. Dat wantrouwen, dat ongeloof, zou God mij lief hebben? Dat kan zo weer naar boven komen. En onze godsdienst vervlakt en verschuift naar regeltjes en uiterlijkheden. Nee, blijf in de liefde. Telkens weer. Om te beseffen, te bedenken, dat wij die liefde van God kennen. Dat God zijn Zoon gegeven heeft. Uit liefde. Dat hij zijn Zoon gegeven heeft tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Zo makkelijk vergeten we dat. Zo snel twijfelen we eraan. Zo vaak leven we eroverheen. En daarom is het goed. Daarom is het nodig om jullie trouwtekst mee te dragen. In je mond en in je hart. En tegen elkaar te zeggen. En we hebben gekend en geloofd. De liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft. Blijft in God en God in hem. Amen. Laten wij zingen over die grote liefde van God uit Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag. Die God is onze God van heil, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Psalm 68, het 10e vers. Laten wij het huwelijksformulier samen lezen. Cornelis Jan van Meij en Elisabeth Hendrina Kasbergen, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven wil hij daarentegen oordelen en straffen. Ten eerste, voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij zou heersen over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Daarom moeten we niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haarzelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog aan ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Cana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere behoort gehouden behoort te worden, en dat hij de gehuwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Ten tweede, opdat u in uw huwelijk Godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede bedoeling is dat zij hun kinderen, wanneer zij die ontvangen, in de ware kennis en vreze Gods zullen opvoeden, tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave van onthouding niet bezitten, maar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel, met medeweten en instemming van hun ouders. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden, want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. In de derde plaats behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u, Kees-Jan, weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw, zoals het hoofd het lichaam regeert. Ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat u beide mede-erfgenamen van de genade des levens bent en omdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat de Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zult u, Elina, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man, zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en in liefde en trouw volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar veeleer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren. Dat betekent hun mannen respecteerden, zoals Sarah Abraham gehoorzaam is geweest. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven, zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Hoort tevens uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in Matthäus 19. En de fariseeën kwamen tot hem, tot Jezus, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zei tot hen: hebt u niet gelezen die van het begin de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, maar die twee zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Wat God dan samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Jezus Christus, en wees er stellig van verzekerd dat God onze Heer u samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. Daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk ondervindt met geduld en dankzegging, liefde en trouw aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor u meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Amen. Mag ik jullie verzoeken te gaan staan? Cornelis Jan Vermeij en Elisabeth Hendrine Kasbergen. Nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilige huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente, en verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt. Wat is daarop jullie antwoord? Gemeente, ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Bruidspaar, omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gaf bevestigen. Uw begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Cornelis Jan Vermeij, verklaart u hier voor God en voor zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Elisabeth Hendrina Kasbergen hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Belooft u dat u heilig met haar leven wilt, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is daarop het antwoord van Cornelis Jan Vermeij? Elisabeth Hendrina Kasbergen, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Cornelis Jan Vermeij hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is daarop het antwoord van Elisabeth Hendrina Kasbergen? Zij zullen zo gaan knielen om de zegen te mogen ontvangen. Wij zullen eerst Psalm 134, vers 2 zingen. En bij de derde regel zal het bruidspaar knielen. Vervolgens ontvangen zij de huwelijkszegen en zingen wij Psalm 134, vers 3. Dat laatste zonder nadere aankondiging. En zo mogelijk zingen we dan straks na de huwelijkszegen vers 3 hen staande toe. Dus wij zingen nu eerst Psalm 134, vers 2. En dan straks na de zegen vers 3. Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, verbind u met oprechte liefde en trouw en geef u zijn zegen. Amen. Oudeling van dienst zal jullie de huwelijksbijbel overhandigen.
Psalm 119 wordt ons een belangrijke vraag voorgehouden. In het negende vers, daar vraagt de dichter: waarmee houdt een jongeman, of natuurlijk ook een vrouw, zijn haar pad zuiver? En het antwoord is niet ver weg. In hetzelfde vers zegt de dichter al: als hij zij dat bewaart, overeenkomstig uw woord. Laten we dat gedeelte eens lezen. Psalm 119, vers 9 tot en met 16. Waar staat: waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart, overeenkomstig uw woord. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Gelooft zij u, Heere? Leer mij uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Hij zegt, ik zoek u met heel mijn hart. Met de bede, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Blijkbaar hebben wij in ons leven de neiging van de Heere God af te dwalen. Maar de dichter heeft Gods belofte in zijn hart opgeborgen. Met de reden opdat ik niet tegen u zondig. Daarin heeft hij zoveel zegen ervaren dat hij het uitroept. Gelooft, zij u, o Heere, leer mij uw verordeningen. Want in zijn verordeningen, Kees-Jan en Elina, in die inzettingen van God, om die als lijn in jullie leven te gaan, die vast te houden, loopt de weg naar het eeuwige leven, tot eer van God. De dichter heeft ze met zijn lippen verteld en al de bepalingen van uw mond gezegd. En in die weg van getuigenissen verblijdt hij zich meer dan in alle aardse bezittingen. Er liggen nieuwe fasen voor jullie in dit leven. In geloof tot hem gaan, in blijdschap en moerte. Dat de weg gewezen in de Bijbel jullie tot leidraad, tot heil en zegen zal zijn. Ik overdenk uw bevelen, zegt de dichter, en heb oog voor uw paden. Ja, ik verblijd mij in al uw verordeningen, zegt hij. Vraag dan ook aan de Heer Jezus of hij zijn geest wil schenken, nu en in de toekomst. God is liefde, hebben we van Johannes gehoord, en die heeft dat gezegd. En daarom, uw woord vergeet ik niet, zegt de dichter van deze psalm in het laatste gedeelte van vers 16. Dat die uitspraak van de dichter ook op jullie van toepassing mag zijn. Opdat in jullie werken openbaar mogen worden die in God gedaan zijn. Als man en vrouw en als vrouw en man verlangen te weten wat de wil van God is. Laat de Bijbel, deze Bijbel, door jullie gebruikt worden om je daardoor te laten leiden in de weg die naar de Godzaligheid is. Dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft.
Kees-Jan en Elina, een bijzondere dag voor jullie uiteraard, de vreugdevolle dag. En we zijn dankbaar dat jullie deze dag niet wilden hebben zonder deze dienst. Om samen neer te mogen knielen voor Gods aangezicht. En om ook juist op deze dag jullie afhankelijkheid van God te belijden. We hebben een mooi gesprek gehad in de voorbereiding naar deze dienst toe. We hebben erover gesproken, het is voor jullie geen vanzelfsprekendheid. En jullie zijn hier neergeknield niet in een bepaalde onzekerheid. Misschien ontvang je de zegen. Maar je mag vast en zeker geloven dat God zijn zegen aan jullie zal geven. Het is niet zomaar. Het is niet een menselijke wens. Het is Gods vaste zegen die met jullie mee mag gaan. En ik hoop ook van harte dat jullie niet alleen een zegen ontvangen, maar ook een zegen mogen zijn. Dat jullie de liefde die je voor elkaar hebt, dat jullie daarin mogen leven en dat dat ook, als het ware, naar mensen om jullie heen, de christelijke gemeente, wie ook maar op jullie pad komt, mag doorstralen. Dat jullie tot een rijke zegen zijn. Als die God ons de zaligheid geeft, dan mogen wij niet vervolgens in ons eigen leventje voor onszelf gaan leven. Maar dan hebben we ook het verlangen om hem te dienen en iets van die liefde van God richting anderen openbaar te maken. We zijn blij dat jullie hier nu samen bij de gemeente horen. En we hopen dat jullie ook als echtpaar samen hier een goede plaats in de gemeente mogen ontvangen. Ouders, een voorrecht dat u hierbij mag zijn. Dat u dit mee mag maken van uw kinderen. Hartelijk dank ook voor de christelijke opvoeding die u uw kinderen gegeven hebt. Dat is niet vanzelfsprekend, maar God wil de opvoeding van ouders gebruiken om kinderen bij de kerk te houden en meer dan dat, om ze bij de Heer Jezus Christus te brengen. En namens de kinderen hartelijk dank dat God u dat verlangen gaf om zo uw kinderen dit mee te geven. En wat dat betreft, het zal een dag zijn met gemengde gevoelens. Het is een nieuwe fase, niet alleen voor hen, maar ook voor u. En u zult terugkijken, u zult misschien denken, wat is de tijd allemaal snel gegaan. Maar er komt ook een nieuwe fase aan. En u hoeft ze niet los te laten, u mag ze overgeven. Diezelfde God, die in de achterliggende jaren bij u was, u hielp in de opvoeding, zal ook met hen gaan. Hij is dezelfde van geslacht tot geslacht. En ik hoop dat u, en ik geloof het ook vast, dat u ook bindend om uw kinderen heen zal staan. En ze op zal dragen aan die God van alle genade. En dan bidden we dat zijn genade voort mag gaan tot eer van zijn naam. Grootouders, de op en oma Ruit hier denk ik. Hè? Fijn dat u erbij kunt zijn. Dat u aanwezig mag zijn en mag zien hoe het doorgaat. U bent oud geworden, maar u hebt nog de gezondheid om hier bij te zijn. Gelukkig. En we hopen dat u die God die liefde is, persoonlijk mag kennen. En dat u mag weten van zijn Zoon Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft, want daarin alleen ligt het leven. En als wij dat mogen hebben, dat geloof, dan zeggen we met de catechismus, dat is onze enige troost in leven en in sterven. Ik sluit mijn toespraak graag af met deze woorden. Onze lieve God, onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geef u dat u in alle godzaligheid, liefde en eenheid lang en heilig samenleven mag. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Laten we eindigen met een dankgebed. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen. U hebt van het begin gesproken dat het niet goed is dat een mens alleen zou zijn. U hebt hem daarom een hulp geschapen die als tegenover hem is. U hebt verordend dat zij die twee waren één zouden zijn. En u straft alle onreinheid. Wij bidden u, wil deze twee mensen die u tot het heilige huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, uw heilige geest geven, opdat zij heilig leven in een waarachtig en standvastig geloof, overeenkomstig uw goddelijke wil, en tegen alle kwaad strijden. Wil hen dan ook zegenen, zoals u de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob, gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van dat verbond, dat u met die vaderen hebt opgericht, de kinderen, als het u behaagt hen die te geven, godvrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid. Door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand houdt vatten. Wij zingen Psalm 73, vers 12. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.